Ja, we mogen nu de schriften gaan openen en gaan lezen. En ik wil graag met u gaan lezen uit het evangelie van Marcus. Het evangelie van Marcus, hoofdstuk 6. En daar begin ik te lezen bij vers 30. Marcus 6, vanaf vers 30. De evangelist Marcus, die vertelt ook daarvoor de geschiedenis ook van de uitzending van de 12 apostelen, dat kunt u lezen vanaf hoofdstuk 6 vers 7. De missie waarop de apostelen gestuurd worden. En dan laat Marcus ook dat gedeelte volgen door de geschiedenis van de dood van Johannes de Doper. Wat er met hem gebeurde, hoe hij door Herodes is onthoofd. En dan direct daarop volgt dan het gedeelte wat wij nu gaan lezen. Want dan gaat het weer verder, dan komen ondertussen de, ja, waarschijnlijk nadat Jezus ook dan gehoord heeft dat Johannes is onthoofd, dat kunnen we lezen in het Matthäus-evangelie. Jezus die hoort daar ook zelf van, dat dat gebeurd is. Dat wordt hem bekendgemaakt. En dan komen ook de apostelen, die komen weer terug van de tocht die zij gemaakt hebben om ook het evangelie van het koninkrijk in Israël te verkondigen. En dan lezen we dus in Marcus 6, vers 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat ze onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigten zagen hen weggaan. En velen herkenden hem. En gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hem weg, opdat ze naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en brulden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hun te eten. En ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen ze te weten gekomen waren, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij droeg hen op om allen in groepen te gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden. En gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En ze aten alle en werden verzadigd. En ze raapten 12 manden vol met stukken brood op. En wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. Tot zover het woord van de Heer. Ja, wij leven zelf ook in een wereld die in veel opzichten in verwarring is. En waar het eigenlijk vooral ook ontbreekt aan leiderschap. Dat weten we. Kijk, alleen al nu in ons land bijvoorbeeld hebben wij wel een leider. We hebben een kabinet nog, maar dat is demissionair om het met een mooi woord te zeggen. En we hebben een leider, een minister-president, Mark Rutte. Maar ja, hij is de leider, maar hij is demissionair. We moeten een nieuwe regering hebben. En die hebben we nog niet. En alhoewel veel mensen denken dat Mark Rutte ook weer dan de volgende leider van de volgende regering zal worden, is dat natuurlijk nog allemaal niet zeker. Want ja, hij is dan misschien wel door veel mensen wordt hij gezien als leider, maar ja, ook niet door iedereen. En niet iedereen wil met hem misschien wel in een regering zitten. Betekent dat er dus eigenlijk in zekere opzicht ook weer een probleem is met leiderschap in ons land. Maar ook vaak op allerlei andere fronten ontbreekt het aan leiding. Dat kan en kunnen we in verwarring zijn. Op allerlei manieren kan dat in deze wereld ook gebeuren. Wie is er nu in deze wereld die de leiding heeft? Deze wereld is ook verward en verdeeld. En ja, misschien moet je ook wel eigenlijk niet eens willen dat er één echte menselijke leider is, want de Bijbel suggereert ook dat, of zegt ook dat ja, als er op een gegeven moment, dat er op een gegeven moment iemand komt die als mens zich wil laten verheerlijken en als God en als leider, en dan gaat het ook fout. Denk maar aan wat Paulus schrijft over de antichrist. Dat is ook niet wat we zouden moeten willen. Maar we hebben een echte leider nodig. Een iemand die geestelijk leiderschap geeft. Iemand die ons werkelijk ook tot God brengt. En die God erkent. En we hebben in die zin ook, met het Bijbelse beeld gesproken, een echte herder nodig. En dat geldt ook voor ons in ons persoonlijk leven. Wij kunnen ook in een situatie zitten van verwarring, van onzekerheid, van ja, van wat betekent ook deze wereld voor ons? Wat betekent dat voor mijn leven? Wat betekent dat voor uw leven? Hoe gaat het allemaal verder? Ook in deze bijzondere tijden waarin we toch leven. En dan hebben wij ook leiding nodig. Nou, de vraag is, wat heeft deze geschiedenis hier nu mee te maken? Dit gedeelte wat we gelezen hebben. Waar gaat het hier over? Gaat het hier over het feit dat Jezus eigenlijk, ja, die arme vermoeide discipelen die terugkomen zegt, ja, we moeten jullie toch wel eten geven. Ja, en dan zijn er toch nog een heleboel andere mensen ook. En dan laat Jezus zijn grote macht zien, ook over de natuur. En hij vermenigvuldigt de broden en de vissen. En Marcus die beschrijft dit. En het lijkt dan eigenlijk een inleiding en een mooi verhaal van, ja, wat geweldig dat Jezus dit doet. En dat Jezus zo voor ons zorgt. Maar er zit nog een diepere boodschap in. En daar hoop ik ook over na te denken met u. Het gaat zelfs nog verder. Want ik wil mijn uitgangspunt nemen ook. Ik wil met name de nadruk leggen. En ik denk dat we dit gedeelte ook moeten bezien. Ook vanuit het punt wat Jezus ook zelf zegt in vers 34. En dat hoe Jezus de mensen ziet. En dat hij met innerlijke ontferming bewogen was over hen. Want hij zegt, want ze waren als schapen die geen herder hebben. Die mensen die daar waren, die waren eigenlijk daar zonder herder, zonder leiding. En dat gold niet alleen voor de mensen die daar waren, maar dat gold eigenlijk ook voor het volk Israël. En eigenlijk voor alle mensen. En dan gaat Jezus gaat onderwijzen. We hebben onderwijs nodig. En dat is ook wat Marcus hier geeft. En we gaan dat zien ook op een bijzondere manier. Het gaat namelijk over de vraag eigenlijk van, ja, we hebben een echte herder nodig. Maar wie is nou die echte herder? Wie is dat nou? En wat doet hij? En ik wil over drie dingen aan de hand van dit gedeelte met u over nadenken. Allereerst van, ja, waarom hebben wij een herder nodig? De behoefte aan de echte herder. In de tweede plaats over de belofte van die herder. En ook dan de betekenis van die herder. Wie is dan werkelijk die herder? Nou, daar gaat het over in dit gedeelte. Dus eigenlijk, dus ja, wat is de situatie hier waarin we hier beland zijn in dit gedeelte? Wat is hier de situatie? We hebben dat gelezen. Ik heb al verteld ook dat Marcus heeft ook beschreven dat trieste gebeuren ook van de dood van Johannes de Doper. Die door Herodes onthoofd is. U kent ongetwijfeld allemaal de geschiedenis wel. En dan komen mensen ook bij Jezus. Dat kunt u ook in het Matthäus-evangelie lezen. Die vertellen ook tegen Jezus dat is wat er gebeurd is. En dan is het natuurlijk wel de vraag van, ja, maar wat zal er gebeuren? Hoe gaat het verder? Wat zijn de gevolgen daarvan? Want als u ook dan in dat gedeelte leest, dan realiseert Herodes zich ook dat als ook die discipelen en Jezus zelf het land doorgaan en ja, een heleboel aandacht trekken op dat moment, dan zegt Herodes eigenlijk, ja, ik denk dat Johannes uit de dood is opgestaan. Want ik heb hem wel omgebracht, maar het lijkt wel of hij er weer gewoon is. In de persoon van Jezus en ook misschien wel van die apostelen. En dan wordt Herodes natuurlijk daar maakt zich zorgen over van, ja, dan gaat het alsnog fout. En misschien dat Herodes wel plannen heeft van, ja, maar dan moet ik dus ook Jezus gevangen nemen en die apostelen. Er gaat eigenlijk van die hele situatie natuurlijk een bepaalde dreiging uit. Er is een bepaalde dreiging. Die hangt gewoon in de lucht. Tegelijkertijd zijn er in die tijd ook heel veel mensen die ook verwachten van, ja, maar er moet een leider komen, want we moeten opstaan tegen Herodes en tegen de Romeinen. En juist in Galilea waren er veel mensen, de zogenaamde zeloten, die dat ook verwachten. Dus in die zin was er ook de dreiging van opstand. En zouden ze eigenlijk ook wel willen, misschien, sommige mensen dachten dat Jezus zelf misschien wel degene was die dat zou gaan doen. Die opstand zou gaan leiden. Dus een situatie vol van verwarring. En dan in die hele situatie, als daar ook heel veel mensen bij Jezus zijn en die ook hem waarschijnlijk observeren van, ja, wat gaat Jezus nu doen? Dan komen ook al die apostelen terug. Die komen terug van het verkondigen van het koninkrijk en die komen terug bij Jezus en die gaan vertellen wat ze gedaan hebben. Misschien met een zeker enthousiasme ook, omdat zij ook zegen hadden op hun werk. Er waren ook mensen genezen, ook door de bediening van de apostelen. Zij vertellen dat tegen Jezus. Nou, het is dus, laten we zeggen, een drukte van belang. He, want die apostelen komen terug met al die verhalen. Al die mensen staan eromheen, die ook ondertussen dat al gehoord hebben wat er allemaal gebeurd is. Ook met Johannes de Doper. En die ook gaan denken van, ja, maar wat gaat Jezus nu doen? En wat doet Jezus dan? Dan gaat hij allereerst, richt hij zich op zijn discipelen, op de apostelen. Die vermoeid zijn. En die aandacht nodig hebben, die rust nodig hebben. En hij zegt eigenlijk van, komen jullie met mij mee. We gaan in het schip. En we gaan naar een rustige plaats. Dat hebben die apostelen ook nodig. Dat hebben wij allemaal nodig. Dat hebben ook degenen nodig die in de dienst staan van het evangelie. Dan hebben we ook nodig dat we tijd met Jezus doorbrengen. En Jezus wil die tijd ook geven. En dan gaan zij natuurlijk in het schip en ze gaan naar een varen een stukje langs de kust van het meer van Galilea. En dan een heel eind verderop gaan ze aan land in een stille plek, een eenzame plek. Dat zegt de tekst ook. Maar ondertussen, zo'n boot ging natuurlijk ook niet zo heel erg hard. Ondertussen gaan die mensen die dachten, ja, wij moeten toch gaan kijken wat er gebeurt met Jezus. Wat hij gaat doen. En die mensen die lopen vooruit en die rennen misschien wel vooruit. En uiteindelijk, tegen de tijd dat Jezus op die plek is, dan zijn daar ook weer een heleboel mensen. Die komen daar ook weer samen. En wat, ja, die komen daar ook samen. En dan ziet Jezus dat gebeuren. En dat waren natuurlijk ook allerlei soorten van mensen. Want daar moeten we ook over nadenken. Van wat voor mensen waren dat nou op dat moment die hem volgden? Nou, dat waren voor een deel natuurlijk mensen die Jezus waardeerden. Hè, om zijn onderwijs, om wat hij deed. Die positief tegenover Jezus stonden. Maar misschien ook wel met de verkeerde motieven. Want Jezus, dat blijkt dus later, hè, zal hij hen dus ook te eten geven. Met die wonderlijke vermenigvuldiging van broden en vissen. En dan later, dat kunt u in het Johannes-evangelie lezen, zegt Jezus ook tegen die hele menigte, ja, jullie hebben mij wel gevolgd, jullie volgen mij wel, maar waarom doen jullie dat? Eigenlijk alleen maar omdat ik voor jullie zorg, omdat ik jullie te eten geef. En dat waren ook niet altijd, laten we zeggen, de juiste motieven. Zij kwamen niet bij Jezus om werkelijk om hemzelf. Dat is ook wat we lezen in de evangelie. Dus er waren wel mensen die hem volgden, die wel, laten we zeggen, positief tegenover hem stonden, maar niet altijd met de juiste motieven. Nou, daarnaast waren er ook misschien wel mensen die gewoon puur nieuwsgierig waren, die eigenlijk wachten van, wat gaat Jezus nu doen met die bedreigende situatie van Herodes? He, die gewoon voor de nieuwsgierigheid kwamen. Daarnaast waren er misschien ook wel mensen die misschien wel spionnen waren voor Herodes, die dachten van, nou, we kunnen eens kijken ook van misschien, he, hoe kunnen we Jezus en die discipelen te pakken nemen, of gevangen nemen? Er waren misschien wel vijanden dus ook in die groep mensen. En tegelijkertijd waren er ook wel mensen die dachten van, ja, Jezus is wel degene, die moeten we misschien wel juist tot leider bombarderen, want die moet ons van de Romeinen gaan verlossen. Nou, die hele groep mensen met al die verschillende motieven en al die argumenten, die zijn daar bij elkaar. En dan ziet Jezus dat gebeuren. Die ziet die hele massa mensen. Hoe ziet Jezus nou die mensen? Nou, hij weet natuurlijk wat er in hun hart leeft. Hij kent hen. En wat zegt de tekst dan? Hij is met ontferming over hen bewogen. Hij ziet deze mensen en het raakt hem. Want wat hij ziet die mensen op de manier zoals God die mensen ziet. Ja, hij ziet die mensen, hij ziet hun hart aan. Hij ziet wat er in die mensen leeft. Dat ze of voor zichzelf leven, of voor hun aardse doelen, voor een opstand, of voor politieke doeleinden, of uit nieuwsgierigheid, of voor brood, of voor van alles en nog wat. Ze houden zich met van alles en nog wat bezig. En behalve misschien wel met het ene ding wat echt nodig is. Met God. Met Jezus. En hij ziet de mensen aan en hij is met ontferming over hen bewogen. Want hij ziet hun geestelijke nood. Dat is wat hij ziet. En hij ziet die mensen ook als schapen die geen herder hebben. Er is voor die mensen, in ieder geval zoals die mensen zelf zijn en zoals ze dat ervaren, is er in feite geen leider. En die is er eigenlijk niet. En die mensen lopen leiderloos rond, die in verwarring. Dat is in feite de werkelijke situatie. Zo ziet Jezus de mensen. En er is dus behoefte aan een echte herder. Een echte leider. Nou, Jezus gaat hen dan ook zelf onderwijzen. Hij gaat hen, en Marcus gaat hier niet op in. Het gaat hier, laten we zeggen, Marcus focust hier niet op de inhoud dan van wat Jezus gaat onderwijzen. Maar het gaat in feite hier om Jezus zelf. Om wie is hij? Dat is wat Marcus wil aantonen. Het gaat om Jezus zelf. Hij is de herder. En daar zit ook een belangrijke les ook in voor ons natuurlijk. Ook voor van hoe zien wij de mensen? En hoe kijkt Jezus naar de mensen? Hoe zien wij de mensen? En als wij ook naar elkaar kijken of naar de wereld om ons heen. En ik kijk in deze wereld rond. Hoe zie ik de mensen? Hoe zie ik de mensen hier in Goor, in Twente, in Nederland? Wat zijn dat voor mensen? Wie zijn de mensen ook die ons vertegenwoordigen in de Tweede Kamer, in de regering? Wat zijn dat voor mensen? Hoe zien wij de werkelijke situatie van ons volk? Van de wereld? Kijken wij ook met de ogen van Jezus naar de wereld om ons heen? En zijn ook wij dan eigenlijk met ontferming bewogen? Omdat we zien dat ja, er is eigenlijk, deze mensen hebben een herder nodig. Die hebben Jezus nodig. Is dat zoals wij eigenlijk naar de wereld om ons heen kijken? En kijk ik daar zo tegenaan? Of denken we, ja, zien we ook dat deze mensen die zijn autonoom, die willen zichzelf zijn. Die willen eigenlijk onafhankelijk van God zijn. Maar we hebben geleerd ook juist in de afgelopen jaren ook met het virus wat rondwaart is, dat we dachten dat we alles onder controle zouden hebben. Maar dat hebben we niet als mensen. We zijn afhankelijk van God. We hebben een herder nodig. We hebben hem nodig. Maar, is die herder er ook? Nou, daar gaat het verder over. Want Jezus die zegt hier, hij ziet de mensen als schapen die geen herder hebben. Er is dus een echte herder nodig. Dat is ook, ja, eigenlijk zijn dat woorden die ook in het Oude Testament heel veel voorkomen. Je komt dat bijvoorbeeld al tegen in Numeri 27, vers 17. Daar gaat het over Mozes en over het aanstellen van een opvolger ook voor Mozes. Toen sprak Mozes tot de Heere: laat de Heere, de God die aan alle vlezen de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat. En die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, opdat de gemeenschap van de Heere, het volk Israël dus, niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Ook het volk Israël waren eigenlijk als een kudde schapen, maar die hadden een herder nodig, een leider. Iemand die leiding geeft. Ook zeker natuurlijk voor de verovering van het land Kanaan, waar ze mochten binnengaan. En dan gaat Mozes natuurlijk, of de Heere gaat aanwijzen dat Jozua de opvolger moet zijn van Mozes. En zo zijn er natuurlijk in de geschiedenis meer mensen geweest die in feite als herder aangewezen werden. En zelfs ook bijvoorbeeld koning David werd ook als een herder genoemd. Psalm 78 spreekt daar ook van ook. Dat het volk eigenlijk was als schapen, maar die hadden een herder nodig. Er staat in Psalm 78, een lange psalm, vers 52 tot 55 en verder. Hij liet zijn volk als schapen wegtrekken en leidde hen als een kudde door de woestijn. Ja, hij leidde hen veilig, zodat zij niet angstig waren. Want de zee had hun vijanden bedolven. Hij bracht hen naar zijn heilig grondgebied, naar deze berg, die zijn rechterhand verworven had. Hij verdreef de heidevolken voor hun ogen en verdeelde hun erfelijk bezit door een meetsnoer en deed de stammen van Israël in hun tenten wonen. Hij verkoos zijn dienaar David en haalde hem bij de schaapskooien vandaan. Van achter de zogende schapen deed hij hem komen, om te wijden Jacob zijn volk en Israël zijn eigendom. Hij heeft hen gewijd met een oprecht hart en hen geleid met een zeer bekwame hand. Ja, David was herder, maar hij werd dus de herder van het volk. Hij werd koning. Hij werd door God gebruikt. En zo waren er telkens natuurlijk ook herders nodig. Dat beeld kom je dus telkens tegen in het Oude Testament. Maar de herders die er waren, die waren vaak geen goede herders. Die waren vaak herders die voor zichzelf zorgden, maar niet voor de kudde. Die geen leiding gaven. Dat waren verkeerde herders. Ook dat kom je heel veel tegen, ook in de profeten. Dan wordt er gesproken ook over de leiding van het volk Israël. Dat zij wel herders zouden moeten zijn, maar het niet waren. En dan belooft God ook van, ik ga een echte herder geven. En je kunt dat bijvoorbeeld ook in Ezechiël 34 lezen. Ik zal u daar ook een paar versen uit lezen. Daar zegt de profeet ook, over het volk, zij zijn overal verspreid, zonder herder. En ze zijn als alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Want zo zegt de Heer de Heere, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. En een eentje verder. Ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze weiden. Mijn knecht David. Hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. Met andere woorden. God zegt eigenlijk, de Heer zegt tegen het volk Israël, wat in ballingschap zou gaan, en al was ook in de tijd van Ezechiël, het volk Israël was helemaal verspreid en waren ook inderdaad op dat moment als schapen die geen herder hebben. En hij zegt, er zal uiteindelijk één herder komen. Een herder zoals David. Die zal komen, die zal ze weer bij elkaar brengen. En we weten natuurlijk ook dat God dat gedaan heeft. En ze zijn weer in het land teruggekomen. En dan is er een herder gekomen. En die gaat zelfs nog veel meer mensen aan het volk toevoegen. Dat weten we dan in het Nieuwe Testament. Dat God ook uiteindelijk uit alle volken, talen en natieën gaat hij zijn volken roepen. En gaat hij mensen tot geloof in de Heer Jezus Christus brengen. En dan wordt het, dat zegt Jezus zelf ook op een gegeven moment. Hij zegt, ik heb nog heel veel andere schapen die ik ook nog bijeen moet brengen. En het zal worden één grote kudde en één herder. Nou, daar kunnen we nog veel meer over zeggen. Maar dat is wat hij gaat doen. Dat is wat God belooft. En op die manier laat de Heer ook al via de profeet Ezechiël weten dat uiteindelijk God zelf de herder is en een herder zal geven. En we weten dus dat de ultieme vervulling daarvan is in de Heer Jezus Christus. En dat kunnen we zien. En dat is wat Marcus ook in dit gedeelte wat we gelezen hebben wil aantonen, dat Jezus zelf is die herder. Want hoe kunnen we dat weten? Dat zien we ook aan wat Jezus doet. Wat doet hij? Nou, hij doet precies namelijk de dingen die je van een herder zou mogen verwachten. En waar ook al in het Oude Testament sprake van was, wat een herder zou moeten doen. En dat is wat, precies wat Jezus hier doet. Maar dan op een nog veel heerlijkere manier. Want allereerst natuurlijk lezen we ook in vers 34, hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Jezus gaat onderwijs geven. Dat is ook wat een herder doet. Dat is wat Mozes deed, die ook zijn herder was. Want Mozes was juist een profeet ook, die juist het volk heeft onderwezen, die de woorden van God aan het volk bekend heeft gemaakt. En in die zin is Jezus de ultieme vervulling ook van wat Mozes moest doen. Vervolgens is dat ook eigenlijk geestelijk voedsel natuurlijk. Dat is ook wat Jezus zelf zegt ook later. In Johannes, in Johannes 6, wat ook, waar Johannes dan verder uitvoerig ingaat op dat onderwijs wat Jezus dan geeft. En dat Jezus zegt, ik geef jullie het werkelijke manna. En uiteindelijk is hij dat zelf. Hij geeft zichzelf. Hij is het werkelijke brood des levens. Zoals we dat in Johannes lezen. Maar hier laat Marcus ook zien dat Jezus dus dat brood is. En dat hij zelfs dat brood geeft. Want dan lezen we natuurlijk dat gedeelte dat Jezus dan die broden en die vissen vermenigvuldigt voor het volk. Hij voedt het volk. En dat is een wonder. Dat lezen we ook hier natuurlijk. Dat is een wonder wat Jezus doet. Hij laat inderdaad zien dat hij Heer is van hemel en aarde. Dat hij alle macht heeft. Dit is een bijzonder wonder. Het is ook het enige wonder wat Jezus gedaan heeft. Wat in alle vier de evangeliën beschreven wordt. Dat is bijzonder ook. Jezus heeft ook veel wonderen gedaan. Die zijn ook beschreven. Maar niet alle evangelisten die vermelden ook alle wonderen. Sterker nog, er zijn er waarschijnlijk nog veel meer die Jezus gedaan heeft. Die ook niet opgeschreven zijn, zegt Johannes. Maar dit wonder staat in alle vier de evangeliën. In Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat is wat hij doet. Hij voedt hen. En dan, als je ook leest hoe Marcus dat gedeelte beschrijft, hoe Jezus die groep mensen dan gaat voeden met brood en vis, dan lees je daar ook allerlei dingen in, die doen je aan, namelijk ook weer aan het Oude Testament denken. En met name aan Psalm 23. Die psalm hebben we ook met elkaar gezongen, dat was goed. Als je die psalm leest, de Heere is mijn herder, en wat hij verder volgt. Want, wat lezen we hier? Jezus die zegt op een gegeven moment, die zegt ook van, laten ze allemaal in groepen gaan zitten in het groene gras, zegt Marcus. Nou, Marcus die benadrukt dat heel sterk. Het lijkt er wel op alsof hij ook even bewust daar de aandacht op wil vestigen. Want je zou zeggen, ja, het is een beetje een vreemde woorden van Marcus die zegt, laten de mensen gaan zitten in het groene gras. Er was toch geen blauw en geen rood gras in die tijd of zo, ik bedoel. Maar hij wil echt de aandacht vestigen op het groene gras. Op het gras. En daarmee wil Marcus eigenlijk ook de aandacht vestigen op wat er ook in Psalm 23 staat. Waar staat ook, hij laat mij rusten in groene weiden. Dat staat in Psalm 23, dat hebben we ook gezongen. Hij laat mij rusten in groene weiden. En wat betekent dat dus? Dat als Psalm 23... hier eigenlijk in vervulling gaat, dan is de Heer die de herder is, is dus Jezus. En dat gaat zelfs verder. Want in Psalm 23 staat ook, u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Nou, dat is nou precies wat in die situatie ook gebeurde, dat heb ik ook verteld. Want er waren op dat moment vijanden, misschien wel de volgelingen van Herodes, die ging kijken wat Jezus nu zou gaan doen, dat was. Vandaar dat Marcus ook die bedreigende situatie daarvoor heeft uitgelegd. En dan vertelt hij nu dit verhaal van die tafel die aangericht wordt als het ware voor het volk. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Want het oog van de vijand was ook daar, bij Jezus. Op hem gericht, want er waren ook veel vijanden. En, Psalm 23, die zegt ook nog eens, mijn beker vloeit over. Met andere woorden, er is een enorme overvloed aan voedsel. Nou, dat is precies wat hier gebeurt. Want Jezus, die geeft een hele massa mensen te eten met gebruikmaking van slechts 5 broden en 2 visjes. En alle is verzadigd. En er is zelfs over, er is overvloed. Er is zelfs meer dan ze nodig hadden. Er blijven nog 12 manden over. Misschien wel 12 voor die 12 apostelen die dat ook nodig hadden, die rust nodig hadden. Maar misschien nog wel voor veel meer mensen. Mijn beker vloeit over, zegt Psalm 23. En dat is precies wat je hier ziet gebeuren. Er is overvloed. En dat is wat deze herder geeft. Psalm 23 zegt ook dat God de weg leidt, dat de herder de weg leidt door een donker dal. Nou, dat was dus ook weer een verwijzing naar die situatie daar, van vijanden die daar waren. En uiteindelijk zegt Psalm 23, en hij voert mij naar vredig water. Nou, hoe komt dat dan naar voren in deze geschiedenis? Nou, niet hier in die geschiedenis van die vermenigvuldiging van die broden. Maar wat laat Marcus daarop volgen? Als we even verder zouden kijken, in vers 45 en verder, dan zien we daar dat Jezus dus ook de storm op het meer stilt, waar de discipelen mee worstelden met de boot en die ze niet vooruit konden krijgen. En dan komt Jezus en hij maakt dat het water rustig en vredig wordt. En dus ik ga hier even wat verder dan het stuk wat we gelezen hebben, maar hier blijkt dus ook opnieuw uit dat in allerlei opzichten wil Marcus hier, vanwege al die toespelingen op Psalm 23, wat wil hij dus laten zien? Dat als Psalm 23 zegt, de Heer is mijn herder, de Heer, dat is Jehovah, Yahweh, de verbondsgod. Hij is de herder. En Marcus zegt, dat is dus Jezus. Hij is het. Hij is degene die hier werkelijk Psalm 23 vervult. En zo is dus Jezus bij hen gekomen. Want dat is de betekenis natuurlijk van deze echte herder. Daar komen we dan als laatste op. Op al deze manieren laat Marcus dus zien dat God zelf in de persoon van Jezus bij zijn volk is gekomen. Dat is wat Marcus wil laten zien. Wij lezen dit verhaal en we denken dan aan die details en die vermenigvuldiging van brood en vis en al die dingen meer. Maar de hoofdboodschap van dit hele gedeelte is, voor Marcus en voor zijn lezers, God zelf is hier in de persoon van Jezus bij zijn volk gekomen. Hij is de werkelijke herder, die ook uiteindelijk zijn leven gaat geven voor zijn schapen. Die werkelijke redding en verlossing gaat brengen, die werkelijk leiderschap gaat geven. Hij is de herder van Psalm 23. Hij is de vervulling van Ezechiël 34. Hij is de Davidische koning die beloofd was. Zo kun je dat zien. Jezus is de Zoon van God, de enige echte herder, die zijn leven zelfs gaat inzetten voor zijn schapen. En dat is wat nodig is. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie wat Marcus presenteert hier. En kijk, hij is de enige. Want tegelijkertijd laat Marcus natuurlijk ook zien dat alle leiders van het volk, die laten het afweten. En de leiders van het volk, de fariseeën, die gaven geen leiding. Die bemoeiden zich met zichzelf, maar niet met het gewone volk, want die verachten ze een beetje van dat gewone volk, daar hebben we niks mee te maken. Die kennen de wet toch niet. En zij voelden zich daarboven staan. Zij waren niet de herders van het volk. En Herodes was dat natuurlijk al helemaal niet. Die was officieel wel koning, maar uiteindelijk zegt Jezus elders van, hij was gewoon een dief en een rover. En er is een enorm contrast natuurlijk ook tussen Jezus en Herodes. En dat blijkt ook uit deze geschiedenis. Denk alleen maar aan die twee maaltijden waar dan sprake van is. Als je dat gedeelte leest daarvoor, van wat Herodes doet, die geeft ook een maaltijd. Je kan zeggen, Jezus geeft een maaltijd, Herodes deed dat ook. Maar bij Herodes was het een maaltijd ter verheerlijking van zichzelf, in zijn opstand tegen God. En uiteindelijk was daar een moment van de duisternis, wat daar gebeurde. Het was uiteindelijk een doodsmaaltijd, want hij eindigde met de dood van Johannes de Doper. Maar wat Jezus doet, is een maaltijd die hij geeft om te dienen. Hij geeft zichzelf. En hij geeft zichzelf voor gewone mensen. En hij geeft leven. Dat is wat Jezus geeft. Herodes maakt een maaltijd die leidde tot de dood. Jezus geeft een maaltijd waarin leven is. Het leven, omdat uiteindelijk zal blijken dat hij zichzelf geeft. Hij is het brood van het leven. Het leven is in hem. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En zelfs op dit moment, in waar de mensen eigenlijk zitten, ook in een lastige situatie, in een dal van de schaduw van de dood, is Jezus erbij. Is hij de herder die bij zijn schapen is. En dat doet ons denken dat Jezus altijd bij ons is, bij al degenen die hem volgen. En hij is de herder voor zijn kinderen, voor zijn schapen. En dan zegt Paulus ook dat niets kan ons scheiden van de liefde van hem. Niets kan ons scheiden van Jezus. Hij is er altijd bij. En hij zal er ook altijd bij blijven. Want als God hem niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, hoe zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? Zegt Paulus. Alle dingen die nodig zijn voor het leven, voor het leven na dit leven, voor altijd. Daarom is Jezus de werkelijke herder. Dat is het evangelie wat Marcus hier wil presenteren. Nou, wat kunnen we daar nu allemaal van leren? Er zijn allerlei dingen al voorbij gekomen, maar er zijn nog een aantal lessen, een aantal toepassingen zou je kunnen zeggen, waar ik mee wil afsluiten. Want dit is natuurlijk dan ook de vraag voor mij ook, en voor u, van op wie stellen wij dan ons vertrouwen? Wie is mijn leider? Wie is mijn herder? Wie is uw herder? Want die hebben we absoluut nodig. Wij hebben zo'n herder nodig die ons werkelijk voedt en het leven geeft. Het leven tot in eeuwigheid. Uitzicht door dit leven heen. Die in dit leven bij ons is. In alles wat ons overkomt. In ziekte, in moeilijkheden. Als we aan het eind van ons leven gekomen zijn. Een herder die dan bij ons is. Op dit moment is er in onze gemeente een man die eigenlijk niet meer beter kan worden. Die ernstig ziek is. Hij getuigt van Gods goedheid. Hij doet dat. De herder is bij hem. Hij is erbij. Zo'n herder hebben we nodig. En in zo'n situatie, in allerlei moeilijkheden, hebben wij zo'n herder nodig. Die ons bemoedigt. Die ons onderwijst. Die ons voedt. En zijn genade is zo overvloedig dat wij die ook weer uit mogen delen. En wij mogen dat ook zelf weer uitdelen aan anderen. We mogen daarvan getuigen. En dat is ook wat Jezus zegt tegen die discipelen. Geven jullie hen te eten? Jullie zouden hen toch te eten moeten kunnen geven? Nou ja, dat kunnen ze alleen maar natuurlijk. Vanwege wat Jezus zelf geeft. Vanwege de broden die hij vermenigvuldigt en de vissen. Vanwege het feit wie Jezus zelf is. Dat hij zich uiteindelijk zelf het brood des levens is. En dat mogen de discipelen gaan uitdelen. Ook na de Pinksterdag. Dan gaan ze dat brood des levens uitdelen. Dan mogen ze Jezus verkondigen. En dan mogen ze het evangelie verkondigen. Dus het feit dat Jezus onze herder is, sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Dat betekent ook dat wij ook, natuurlijk ook in de gemeente, ook onderherders mogen aanstellen. Die ook God geeft, ook in de gemeente. Wij mogen ook de mensen te eten geven, maar alleen maar vanuit de bron die Jezus Christus zelf is. En uiteindelijk, als je naar dit gedeelte kijkt en ook met de achtergrond van Psalm 23 in gedachten, dan kun je ook zeggen, God zal dit ook door Jezus Christus tot voltooiing brengen. Hij is de herder die uiteindelijk ook, net als uiteindelijk Jozua dat mocht doen, die het volk in het land Kanaan mocht binnenleiden. Hij is de herder, Jezus Christus, die ons uiteindelijk ook tot onze ultieme bestemming zal brengen. Uiteindelijk wat er zal gebeuren, een nieuwe mensheid op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar wordt ook gesproken van een maaltijd. Ook kun je dat in Openbaring lezen. Dan is er weer een maaltijd, de bruiloft van het lam. En God zal zijn volk daarheen leiden. Dat is wat hij gaat doen. Dat is wat hij met u en mij wil doen, als wij hem kennen. En daar mogen we door ons bemoedigd weten. Hij zal ons daarheen leiden. Wij zullen daar komen. Gegarandeerd. Jezus zelf is daarvoor de garantie. Omdat hij de werkelijke herder is. Omdat hij de Heer is. Hij is de Heer die de herder is. De Heer van Psalm 23. De verbondsgod die zijn verbond, zijn belofte voltooid en dat zal volvoeren. Voor u en voor mij. Hij zal het voltooien voor ons allemaal. Tot eer en glorie van zijn naam. Amen.